Iedereen een goedemiddag. Het is een tijd geleden dat ik in Berea ben geweest, maar het is goed om elkaar weer te ontmoeten en om samen het woord van God te openen. En ik wil dat doen in een wat onbekender Bijbelhoofdstuk, in het oude in het Eerste Testament, in 2 Kronieken hoofdstuk 16. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Dat zijn 14 versen. Waar ik een aantal gedachten uit wil delen. En het thema voor deze middag is een volkomen toegewijd hart. En als we zojuist een aantal liederen met elkaar hebben gezongen, dan hebben we een aantal namen bezongen van de Heere God. En ik ken jullie namen niet allemaal, maar de ene zal Kees heten en de ander Henk. En of er heel lang over nagedacht is, weet ik ook niet. Want ja, je opa heette zo en je vader, dus jij heet ook zo. Maar als het gaat over de namen van God, dan is daar met eerbied gesproken wel over nagedacht. Omdat de namen van God, zoals we die net bezongen hebben, iets zeggen over het karakter van God. Over wie Hij is. En je kan het karakter van de Heere God niet in één naam samenvatten. Zo rijk is Hij. Zo groot is Hij. En daarom zijn er veel meer namen. Het is goed om die te bestuderen. Maar als we dat op ons in laat werken, hoe groot de Heere God is, en we beseffen dat Hij onze schepper is, en ik hoop dat je vanmiddag allemaal kan getuigen dat Hij ook je herschepper is, dan moeten deze liederen in ons leven daartoe leiden dat wij de Heer volgen en toegewijd leven met een volkomen hart. Dan heb je het begrepen, want anders heb je alleen mooie woorden gezongen. Maar het gaat erom dat wij 7 dagen in de week, 24 uur per dag, met een volkomen toegewijd hart aan de Heer leven. Nou, jullie durven nog geen amen te zeggen, want je weet niet wat er nu gaat komen. Maar in dat licht moet je het zien. Ik geloof persoonlijk, naarmate wij meer onder de indruk komen van het vaderhart van God, naar die mate zullen we ons ook toewijden. Kijk, als je verkering hebt als jongen met een meisje en je gaat op een gegeven moment trouwen, dan ben jij als jongen natuurlijk helemaal weg van haar. En naarmate je haar dieper leert kennen, ja, naar die mate ga je ook nog meer toegewijd aan haar leven. Dat herkennen jullie allemaal in Ermelo wel, denk ik. Dat hoeft niemand je uit te leggen. Daar hoeft niemand je toe op te wekken. Want je bent gewoon helemaal verknocht aan haar, toch? Ja. En daarom is het soms best bijzonder dat in de christelijke gemeente mensen aangevuurd en aangespoord moeten worden om de Heer Jezus te volgen. Om toegewijd aan Hem te leven. Niet met een half hart, maar met je gehele hart. Terwijl dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Nou, dit was de inleiding. Nou gaan we beginnen. Ik ben genadig voor jullie geweest, want het boek Kronieken was natuurlijk moeilijk op te zoeken. 2 Kronieken 16, het eerste vers. En in het 36e jaar van de regering van Asa trok Baeza, de koning van Israël, op tegen Juda. En hij bouwde Rama uit om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning. Stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde. Met de boodschap: er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u goud en zilver. Ga, verbreek uw verbond met Baeza, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. En Ben-Hadad luisterde naar koning Asa en stuurde de bevelhebbers van de legers die hij had naar de steden van Israël, en zij versloegen Ichjon en Dan en Abel-Maïm met alle voorraadsteden van Naftali. En het gebeurde toen Baeza dit hoorde, dat hij ophield met het uitbouwen van Rama en zijn werk staakte. Toen nam koning Asa heel Juda mee en zij droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout waarmee Baeza gebouwd had weg. Koning Asa bouwde daar Geba mee en Mispa. En in die tijd kwam de ziener Hanani of Ganani naar Asa, de koning van Juda. En hij zei tegen hem, omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Kushieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. En nu volgt misschien het bekendste vers uit dit hoofdstuk. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Toen werd Asa zo toornig op de ziener dat hij hem in de gevangenis zette, want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk. En zie de geschiedenis van Asa, van begin tot het einde, zie, die is beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. En Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. En zijn ziekte was zeer ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheere. Het rijmt, maar het is niet hetzelfde. En Asa ging te rusten bij zijn vaderen. En hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering. En zij begroeven hem in zijn graf dat hij voor zichzelf had uitgehouden in de stad van David. En zij legden hem op het bed dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden, gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. 2 Kronieken hoofdstuk 16. Een volkomen toegewijd hart. Misschien dat er sommigen van jullie zeggen, nou dat is nogal wat waar je over spreekt vanmiddag. Nou, allereerst kan ik dit zeggen. De Heere God heeft het recht op jouw volledige hart. Op jouw hele denken. Op jouw hele doen en laten. Want hij is je schepper. Hij heeft je gemaakt. Dus als hij vanmiddag van jou en van mij, want ik heb het ook over mezelf, een toegewijd hart vraagt, dan vraagt hij niet iets wat hij niet zou mogen vragen. Want ja, als je ergens eigenaar van bent, dan mag jij doen en laten met dat eigendom wat jij wil of niet. En de Heere God heeft recht op alle mensen in deze wereld. Waar ze dan ook leven, wonen en werken. Hij heeft recht op hun leven, dus hij mag dat gewoon eisen. Nou, dat komt al heel dichtbij voor sommige mensen. Maar ik mag ook dit zeggen. Hij heeft ook alles wat hij had in de volheid van de tijd gegeven. Zijn enige zoon, het liefste wat hij had, aan een wereld verloren in zonde en schuld. Hij gaf zijn zoon volkomen. Dat moet je beseffen. Dus 1, heeft hij recht op ieders leven. En 2, om die relatie te herstellen, gaf hij het allerliefst het meest kostbare wat hij had. Niet voor 80% of 90%, maar voor de volle 100%. Ja, ik moet vanmiddag zeggen, je staat gewoon met de rug tegen de muren. En ik hoop dat het aan het einde van deze samenkomst zal zijn, Heere God, hier ben ik. U hoeft me niet meer aan te zetten tot een toegewijd leven. Want als ik zie op wie u bent, dan heeft u, krachtens wie u bent, recht op elke vezel van mijn bestaan. Ik ga u vanaf vandaag, 22 mei 2022, ga je niet meer vergeten, ik ga u volkomen toegewijd leven. Nou, we gaan even inzoomen op deze geschiedenis. Misschien als je het aan tafel leest thuis, of aan het einde van een zware werkdag, dan is het best wel moeilijk. Wat wil de Heere God nou door dit gedeelte zeggen? Nou, ik zal het eenvoudig proberen te brengen. Als we dit hoofdstuk met elkaar lezen, dan is er een hoofdrol weggelegd, dat zal je begrijpen, voor koning Asa. Maar er worden 3 koningen genoemd. Die heb je natuurlijk, als je meeschrijft, allemaal opgeschreven. Want we hebben koning Asa, we hebben koning Baeza en we hebben koning Ben-Hadad. 3 koningen. En die moet je goed onderscheiden. Wat is de situatie? Nou, Israël is opgesplitst in 2 delen. In het noordelijke deel van Israël leven de 10 stammen onder leiding van koning Baeza. En dat 10-stammenrijk noemen wij wel Israël, dat is in het noorden. Nou, dan hou je het onderste deel van Israël over, dat noemen we dan het zuiden. Dat is het 2-stammenrijk en daar was koning Asa de leider. En dat noemen we Juda. Dus, heel eenvoudig, in het noorden 10 stammen, in het zuiden 2 stammen. In het noorden Israël onder leiding van koning Baeza. In het zuiden Juda onder leiding van koning Asa. 2 broedervolken. Nou ja, dat past wel in het... dat past eigenlijk niet in de lijn van de zangdienst. Maar 2 broedervolken die gescheiden leven. 10-stammenrijk, 2-stammenrijk. 2 koningen. En die koning Ben-Hadad is de 3e. Nou ja, die behoort helemaal niet tot het 10-stammenrijk en ook niet tot het 2-stammenrijk. Dat is de koning van Syrië. Ben-Hadad, een heiden. En wat gebeurt er nu? In vers 1 lezen we dat koning Baeza een stad bouwde. Andere vertalingen zeggen een vesting, Rama. En waar bevond die stad, waar bevond die vesting zich? Nou, precies op de scheiding van het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Op de scheiding van Israël en Juda. Precies op die grens, je zou het een grensstad kunnen noemen, of een grensvesting. Daar lag die stad, die vesting. En wat doet Baeza? Nou, die bouwt uiteindelijk die vesting uit. En hij wil daarmee voorkomen dat zijn onderdanen vanuit het noorden overlopen naar koning Asa in het zuiden. Dus hij bouwt eigenlijk een soort... Laten we het zo noemen vanmiddag, een grensmuur, een grensstad, een vesting. Zodat zijn onderdanen niet meer konden overlopen naar het andere koninkrijk. En hij gaat stevig aan de slag in Rama, die Baeza. En wat gebeurt er nu? Asa, je volgt me nog wel, hè? In het zuiden, die hoort dat, die ziet dat, die bemerkt dat. En die komt vervolgens in beweging, want die denkt, wat haalt die Baeza wel niet in zijn hoofd? Wie is hij om die vestingstad uit te bouwen en een soort grens neer te zetten, zodat er niemand meer naar mij toe kan overlopen? En hij wil dat gaan voorkomen. Hij wil niet dat die vesting gebouwd wordt. Nou, en nu komen we bij koning Asa uit, want wat gaat hij doen? Gaat hij naar de Heere God toe om wijsheid, om inzicht, om kracht, om middelen, om de uitbouw van Rama te voorkomen? Nee, dat doet hij niet. Want wat lezen we? In vers 2, lees maar mee. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning. En stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde. Hey, moet je goed luisteren. Hij, wij zouden vandaag zeggen als Joodse koning, gaat niet te raden bij de alwetende, de almachtige, de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij gaat advies inwinnen. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij gaat een heidense koning omkopen met goud en zilver uit het paleis en uit het huis van God. En hij gaat dus te raden bij een heiden. En wat zegt hij? Hier heb je goud, hier heb je zilver. Kom mij te hulp en voorkom dat die vestingstad uitgebreid wordt. Daar moet een einde aan komen. Nou, wat lees je dan? Ik schilder een beetje de context, hè, maar blijf rustig zitten, ik kom zo bij je hart uit. Wat zie je dan gebeuren? Dan staat er in vers 4, en Ben-Hadad luisterde naar koning Asa en stuurde de bevelhebbers van het leger die hij had naar de steden van Israël en ze versloegen verschillende steden en alle voorraadsteden. Nou, Baeza in het noorden, Asa in het zuiden. En nou komt die Syrische koning Ben-Hadad, die komt door het noorden heen, dat begrijp je wel, en gaat naar die grensstad toe. En onderweg neemt hij de buit ook nog mee. Nou, dat is vreselijk voor die Baezer natuurlijk. En hij voorkomt dat Rama uitgebouwd wordt. Je zou kunnen zeggen dat plan van Asa, dat werkt. En daar zou je zomaar conclusies uit kunnen trekken. Zie je, je hebt de Heere God uiteindelijk niet in alle dingen nodig. Je kan best te raden gaan bij heidenen. Nou, wat zegt vers 9b? Omdat hij dat gedaan heeft, zullen oorlogen zijn deel zijn. Nou, nu gaan we even de context bekijken. Wat staat er in 2 Kronieken 14? Want nu denk je, ja, het is ook nooit wat met die Asa geweest, hè? Die man heeft altijd al gedwarreld en vaag geleefd en gehandeld. Nou, het is wel interessant om even mee te lezen. Misschien is het een beetje bijbelstudie van morgen, maar daar houden jullie hiervan. Vers 1. En Abia ging te rusten bij zijn vaderen en ze begroeven hem, 2 Kronieken 14, in de stad van David. En Asa, daar heb je hem, zijn zoon werd koning in zijn plaats. In zijn dagen had het land 10 jaar rust. En Asa deed wat goed was in de ogen van de Heere zijn God. Hij nam de vreemde altaar en de offerhoogte weg, brak de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Tegen Juda zei hij dat zij de Heere, de God van hun vaderen, moesten zoeken. En dat zij de wet en het gebod moesten naleven. Verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogte weg en de wierookaltaren. Het koninkrijk had rust onder hem. En dan 2 Kronieken 15. Vers 12. En ze gingen een verbond aan dat ze de Heere, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart. Daar heb je hem. En met heel hun ziel. Ik lees een beetje overdreven, maar het moet binnenkomen. Vers 17. En de offerhoogden werden wel niet weggenomen uit Israël, maar toch was het hart van Asa volkomen als in dagen. En dan het laatste, vers 19. En er was geen oorlog tot in het 35ste jaar van de regering van Asa. Tot in het 35ste jaar heeft hij gehandeld en geleefd op een manier die God behaagde. Tot en met het 35ste jaar. En waar begint 2 Kronieken 16 mee, het eerste vers? En in het 36ste jaar. Was hij goed begonnen? Hij was zeker goed begonnen. Maar weet je, de Bijbel, die spreekt niet alleen over een goed begin, wat er in ons leven moet plaatsvinden, maar de Bijbel spreekt ook over een goed einde. Nou ga ik hier geen pleidooi houden, want dan zit mijn mailbox morgen vol, over de leer van de afval der heiligen. Maar dit mag wel duidelijk zijn, dat de Bijbel er niet alleen op uit is dat je geestelijk goed begint, maar dat je geestelijk vooral goed eindigt. Ik mag nu 22 jaar de Heer kennen. En ik heb al heel veel conferenties meegemaakt. En ik heb heel veel gemeenten gezien. En ik heb 22 jaar geleden mensen gezien die dezelfde boodschap als ik hebben gehoord, die dezelfde dingen hebben meegemaakt en die inmiddels zijn afgehaakt. En nu zijn er heel veel mensen die redeneren dan gelijk, ja, maar er is nooit wat geweest. En, nou, ik ken al die argumenten wel. Maar het punt waar God ons vanmiddag bij bepaalt is er bij jou sprake van een goed goddelijk begin in je leven? Maar heb je daar ook tot op de dag van vandaag in volhard? Een volkomen toegewijd. Want het kan zomaar zijn dat je aangeraakt bent door een lied of door een getuigenis of door een woord. Wat je misschien emotioneel wel heeft geraakt. Maar wat uiteindelijk geen spoor heeft getrokken in je leven. En vaak hebben mensen daar nog redenen voor ook. Dat ze zeggen, ja, je wil niet weten wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. Nou, sommige mensen gaan door hele diepe dalen heen. Waardoor je bijna de moed zou verliezen, dat klopt. Maar toch is ik van een Paulus aan het einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Dus hij is niet alleen goed begonnen, toen hij stil werd gezet op de weg naar Damascus, maar hij is ook goed geëindigd. Nou, Asa is hier een voorbeeld. Hij vertrouwde in alle dingen op de Heere. Het koninkrijk had rust onder hem tot het 36e jaar. Mag ik eens vragen? Is er in jouw hart, is er in uw hart op dit moment de vrede van God, die alle begrip te boven gaat? Beleef je die? En zeg nou niet, ja, wij dan gerechtvaardigd door geloof hebben vrede bij God. Hè? Er zijn van die mensen die kunnen alle teksten opraten. Prima. Maar beleef je het ook? Ervaar jij op dit moment de vrede van God in je hart op een manier die sterker is, die dieper is, die krachtiger is dan toen je tot geloof kwam? Of moet je vandaag zeggen, Jacques, als ik heel eerlijk ben, het is een beetje lauw geworden in mijn leven. Het is afgezwakt. En mag ik straks even met je praten, want ik heb daar goede redenen voor.
Nou ja, als je Paulus leest wat hij had meegemaakt.
2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11, moet je die hoofdstukken vanmiddag eens lezen. Die man is bijna voor dood buiten de stad gesleept. Hij is gegeeseld en noem maar op. Allerlei smarten ondergaan vanwege de navolging van Jezus en heeft volhard tot het einde. En dat is ook wel eens een belangrijk accent in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ervaar jij op dit moment de vrede in je hart, de rust, omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat niet alleen, maar omdat je met hem mag leven tot op dit moment. Het is niet alleen iets verstandelijks, iets intellectueels, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen, Efeze 1, maar dat is iets wat je doorleeft. Ik hoop dat geloof voor jullie meer is dan een intellectueel weten. Je hebt ook emoties, toch? Ik ben niet zo'n heel emotioneel mens. Maar ik heb ze wel, gelukkig. En ze werken ook nog. Geloof is iets wat door je heen gaat. In hem leven wij en in hem bewegen wij. En ik mag hem kennen in al mijn wegen. Al mijn wegen. En wat deed Asa? Die deed het 35 jaar wel. Maar in het 36e jaar begon die af te wijken. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ik ben hier een tijd niet geweest en ik weet ook niet helemaal wat de ligging is of wat de type prediking is die hier wordt uitgesproken. Maar mag ik eens vragen, zijn jullie hier blij met een aansporende prediking? Met een prediking die appelleert aan je hart en aan je geweten? Of zeg je van, nou, dat is in Ermelo echt niet nodig. Dat doe je maar in de Alblasserwaard, maar hier echt niet nodig. Je kent de mensen hier niet. Maar weet je wat de Bijbel mij leert? Dat het zo hard nodig is, juist in deze tijd. Om niet alleen goed te beginnen in je enthousiasme, je getuigenis te vertellen als je gedoopt wordt, maar trouw te zijn in de navolging van Christus. Dat het vuur in je hart branden blijft en dat je de Heere God aan het begin tot het einde kent in al je wegen. In de grote dingen, in de kleine dingen. Wat is groot, wat is klein? Maar dat je betrekt in alle dingen. Heere God, zonder u kan ik niets doen. En waar ging Asa op vertrouwen? Op goud, op zilver en op een mens. Nou, als het echt moeilijk wordt in je leven, dan ben je daar misschien wel toe geneigd, toch? Hangt ook een beetje af van je karakter. Als je een sterk karakter hebt, dan zeg je nou, ik zal het allemaal wel in mijn handen houden. En ik zal doorgaan tot... Maar er kunnen momenten in je leven komen dat je met de rug tegen de muur staat. En om dan de Heere nog te kennen in al je wegen, weet je wat dat vraagt? Zelfverloochening. En ik geloof, broeders en zusters, als de Heer een diepe werk in je gaat doen, dan gaat hij je op punten brengen en dan kom je in processen in je leven, dat je komt aan het einde van je eigen krachten kennen en kunnen, wie je ook bent. En dan staan wij voor de beproeving. Blijven wij God vertrouwen of zeggen we hem vaarwel? We lezen over een vrouw in de Bijbel die zag dat het allemaal bij haar man tegenzat. Je kent hem wel. En ze adviseerde hem: zegen God en sterf. Als dit dan het leven met de Heer is, dan hoeft het voor mij niet meer. En hoeveel mensen haken vandaag niet af? Als dit het leven met de Heer is, geef mijn portie maar aan Vicky. En Asa werd beproefd en heeft de beproeving niet doorstaan. En we lezen van het volk Israël, ik zat dat vanmorgen nog te lezen in mijn stille tijd, in Deuteronomium 8 vers 2. Daar staat dat God zijn volk beproefde om te zien wat er in hun hart was. Een volkomen toegewijd hart. God weet wat er in je hart leeft. En is dat voor jou, is dat voor u nou een bevrijdende gedachte? Dat God alle dingen weet. Kijk, je kan in een mooi pak verschijnen hier. En misschien de naam hebben dat je toegewijd leeft, maar de Heer kent je hart. Stel voor, hè, dat op dat scherm of op die muur komt te staan wat er in jouw gedachten leeft. Wat jouw diepste verlangen is. Of wat jou op dit moment bezighoudt. Dat verschijnt zo dadelijk. Staat er dan op die muur geprojecteerd: Hij, zij kent mij in al zijn wegen. Hij, zij is een trouwe discipel van mij. Hij, zij volgt mij met een volkomen hart. Of staat er dan een ander getuigenis op de muur? Zou het fijn vinden als geprojecteerd wordt? God kent je. Dat is belangrijk. Of wij ons hart toetsen. Of we nog toegewijd aan de Heer leven. Maar weet je, de Heere God is zo genadig. Nou stuurt hij een ziener op de weg van Asa. Dat is bijzonder, hè? Ja, wat is een ziener? Nou, ik heb het een beetje populair vertaald, maar ik geloof dat dat een geestelijke visionair is. Die vooruitzag wat de gevolgen waren van de handelswijze van Asa. En zijn naam, dat is heel interessant, dat mag je opschrijven, is Hanani of Ganani. Nou, welke namen zitten daarin? Daar zit de naam Johannes in, daar zit de naam Hanna in. En dat betekent, Yahweh is genadig. Hé, daar heb je weer zo'n naam. Dat is de naam van God wat iets weer spiegelt van zijn karakter. Yahweh is genadig. Voor wie? Zelfs voor Asa. Dat is mooi, hè? De Heere God die stuurt vanmorgen een ziener op jouw pad, op jouw weg. Nee, ik ga niet in de schoenen van Ganani staan, nog geen eens in zijn schaduw. Maar ik geloof wel dit. Dat God vanmorgen mij gebruikt als een kanaal van zijn zegen voor u, jou en mij. En dan hoor je vanmorgen deze boodschap. En de naam van degene die deze boodschap brengt vanuit 2 Kronieken 16 is Yahweh is genadig. Is toch mooi? Dat je een nieuwe kans krijgt vanmorgen. Dat je misschien net bevreesd was dat daar echt letters op de muur verschenen. Menee, menee. Het is gebeurd, hè, in de Bijbel. Ja, dat is van toen. Nou ja, het zou zomaar kunnen. Maar dat je zegt, ik hoop niet dat het gebeurt. En in de genade van God komt hij vanmorgen tot je vanmiddag. En hij zegt, hey, ik wil je wijzen op het feit dat je afgehaakt bent, of afgedwaald bent, of lauw geworden bent. Ik wil de les nemen. Nou, is toch heerlijk zo iemand op je pad? Nou, dat had even een goed moment geweest om even te zeggen, prijs de Heere daarvoor. Geweldig, Heer, dat u vanmorgen een ziener stuurt. Als ik heel eerlijk ben, naar mensen toe en naar mezelf toe en naar u toe, ik heb het nodig. En die ziener, die confronteert hem met drie dingen. Heel eenvoudig. In vers 7 lezen we dat Asa hem confronteert met het feit, je hebt Ben-Hadad vertrouwd in plaats van de Heere God. Dat is het eerste wat hij zegt. Dat is confronterend, hè? Je hebt je vertrouwen op de verkeerde persoon gesteld. Dat wordt je kwalijk genomen. Het tweede wat hij zegt, is ook mooi. Hij zegt, Asa, in het verleden, vers 8, heb je geweldig sterke legers overwonnen. En weet je hoe dat kwam? Omdat je de Heere God diende met een volkomen hart. Denk eens terug aan je verleden. Stel dat het nu lauw geworden is in je leven. Denk eens terug aan die tijden dat je een brandend hart had voor de Heere Jezus. Nou, als je dan terugdenkt aan je verleden en je vergelijkt het met vandaag, nou ja, dan komt het vanzelf openbaar, toch? Wat een verschil, zeg! Nou, die Asa die wordt geconfronteerd met geweldige overwinning in het verleden. En hoe leefde hij toen? Hij leefde in volkomen vertrouwen op God. En het derde wat hij zegt, en dat is die bekende tekst, dat is eigenlijk de kern. Hey Asa, ik wil je ook een sleutel aanreiken. Kijk, je moet als prediker oppassen, er zijn er heel veel van, dat je alleen zegt wat het niet is. Dat is heel makkelijk, hè? Dat is ook in een opvoeding van kinderen zo. Je kan heel makkelijk tegen je kinderen zeggen wat fout is. Dat is helemaal niet moeilijk. Ik kan een hele scherpe prediking neerzetten wat er in Berea niet deugt. Maar dat zou ook niet fair zijn, toch? En dat vind ik zo mooi aan die ziener. Die is wel eerlijk. En ik hoop dat jullie niet onrustig worden van een scherpe prediking die op het hart gericht is. Er is te veel prediking, ook in Nederland, die gaat over de hoofden heen. Daar kan je naar huis gaan zoals je binnengekomen bent. Nou, ik kwam net tot bekering, toen zei een predikant, als je ooit gaat spreken, dan moeten mensen na een spreekbeurt of heel blij naar huis gaan, of heel boos. Maar dan is het in ieder geval al gebeurd. Nou, als Hanani vanochtend op je levenspad komt, dan zegt hij eerlijk wat eraan schort. Je hebt je vertrouwen gesteld op goud, op zilver en op een heiden. Nou, vul voor die heiden en dat goud en zilver maar in, datgene waar jij je vertrouwen op stelt. En de tweede zegt, denk aan je verleden. Toen leefde je geest vervuld. Word je in één keer meegenomen naar die goede oude tijd. En de derde, er is een sleutel, Asa, om die geestelijke kracht opnieuw te ervaren. En de Bijbel zegt dan zo mooi in vers 9, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dit is iets bijzonders, toch? We hebben net over de grootheid van God gezongen. En ik kan hier met mijn verstand niet bij. Hoeveel miljard mensen leven er op deze wereld? 7 ongeveer. Laten we het daarop houden. Maar van die 7 miljard mensen zegt de Heere God, ik ben bereid om mijn kracht aan jou weg te schenken. Aan al die 7 miljard, als je hart volkomen is tot mij. Ik vind dit zo'n geweldige bemoediging, want weet je wat hier ook staat? Als ik in Alblasserdam de enige ben die toegewijd aan de Heer zou leven, stel. Dan zegt de Heer, al ben je de enige, ik garandeer je mijn kracht op 1 voorwaarde. Een volkomen toegewijd hart. En weet je wat heel veel mensen vandaag doen? Die hebben een buurvrouw, die is ook, althans ze zegt dat ze christen is, maar ja, die neemt het toch wat minder nauw. En die zegt, ja, mijn buurvrouw die maakt helemaal geen probleem waar jij een probleem van maakt. Ze is ook een christin. Daar trek ik nou mee op. En die maken andere christenen tot de maatstaf van hun leven. Herken je dat of niet? En ik weet wel waarom men dat doet. Om een beetje ruimte voor het vlees te creëren. Maar weet je, andere christenen zijn voor mij geen maatstaf. Dat vind je misschien heel hoogmoedig dat ik dat zeg. Maar de Heere God vraagt een volkomen toegewijd hart. Hij is mijn maatstaf. En hij zegt, als je overeenkomstig mijn standaard leeft, als je hart volkomen is tot mij, dan garandeer ik je mijn kracht. En zijn ogen doorlopen de hele aarde, zien op 7 miljard mensen. Zijn ogen zien ook naar Ermelo, of daar mannen en vrouwen zijn die niet voor 80% toegewijd leven, maar die zeggen, Heer, hier ben ik, met alles wat in me is. Toegewijd aan u. De ogen van de Heere. Nou, daar had ik veel over kunnen zeggen, maar dat moet ik vanwege de tijd een beetje overslaan. Daar moet je eens een studie van maken, de ogen van de Heere. Dat is zo mooi. Dat zijn de ogen waarvan in Genesis 1 vers 31 staat. En zie, het was zeer goed, dat zijn die ogen. Het zijn de ogen die zagen in de dagen van Noach dat de slechtheid van de mensheid groot was. Genesis 6. Het zijn ook diezelfde ogen die jou en mij al zagen in de moederschoot. Psalm 139. Het zijn dezelfde ogen waarvan Psalm 10 zegt, hij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in zijn hand leggen, die ogen. Het zijn de ogen van hem die zien op de rechtvaardigen. En hij richt zijn oren tot hun smeken, 1 Petrus 3. Het zijn de ogen van je schepper. En ik hoop, de ogen van je herschepper, die naar jou uitgaan vanmiddag in een moeilijke tijd, een tijd die wij wel duiden als de eindtijd, met zoveel verwarring, ook binnen de christenheid, met allerlei wind van leer, onderzoek alle dingen. En om dan stand te houden en niet op goud en zilver te gaan vertrouwen, en dan de zuigkracht van deze wereld, en dan de tijdgeest die zijn duizenden, tienduizenden verslaat, ook in de kerk. Heere God, ik heb uw kracht nodig. Anders red je het niet hoor, vandaag. Anders hou je het niet vol tot het eind. Je hebt Gods kracht nodig in al zijn volheid. Oh, welke kant ga je nu op? Want hier maken heel veel mensen vandaag van, oh, dan komen er allerlei manifestaties en tekenen en wonderen. Weet je waar ik Gods kracht vandaag voor nodig heb? En dat vind je misschien te eenvoudig, maar dat is het meest diepe. Ik heb Gods kracht vandaag nodig om in een weg van zelfverloochening achter Jezus aan te blijven gaan. Ik heb Gods kracht nodig om een man te zijn in mijn huwelijk op een manier zoals de Bijbel van mij vraagt. Ik heb Gods kracht nodig om een vader in mijn gezin te zijn, om onze vier jongens op te voeden naar de volwassenheid. En hun karakter te vormen, zodat het mannen zijn die staande blijven in deze tijd. Daar heb ik Gods kracht voor nodig. Want ik ben in mezelf zo zwak, zo klein, zo nietig. Maar het is Gods kracht die zich in zwakheid openbaart. Ik vraag vanmiddag niet of je geestelijke krachtpatser bent. Zoals je die nog wel eens in een sportschool tegenkomt. Hè? Dan kijk eens in die spiegels of het al wat wordt, zeg maar. Nou, zo gaat het geestelijk niet. Jij kan misschien uiterlijk heel zwak lijken. Maar als jouw innerlijk, jouw hart volkomen op de Heer gericht is. Dan deel je in zijn volle kracht. Teken je daarvoor vanmiddag? Ik denk dat iedereen zegt hier, althans, daar ga ik vanuit, daar wil ik voor gaan. En wat doet Asa? Hij wordt woedend. Hoe haal je het in je hoofd om dit te zeggen? Nou, zo erg is het in mijn leven niet, maar soms krijg je ook wel eens reacties op preken. Waar eigenlijk hetzelfde in doorklinkt. Hoe haal je het in je hoofd om dit te zeggen? Wie denk je wel niet dat je bent? Maar het woord van God komt altijd dichtbij, toch? Asa die wordt boos, en dat is het slot. Hij werd zo toornig dat hij de ziener in de gevangenis zette. Hij werd woedend. Maar weet je waar hij ondertussen zelf in deelt? Wat er staat in vers 9b. Vanaf toen waren oorlogen zijn deel. En alsof het nog niet genoeg is, dus vanaf het 36e jaar van zijn regering, je volgt me nog wel, hè? Zijn oorlogen een deel van Asa. En dan staat er in vers 12. En in het 39e jaar van zijn regering wordt hij ook nog eens ziek. Ik ben met de psalm opgevoed. Ik denk meerdere van jullie. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan moet je voorzichtig zijn ook in de gemeente om lijntjes te leggen naar de ziekte van iemand en misschien de zonde die hij of zij wel of niet gedaan. Moet je heel voorzichtig in zijn. Maar ik durf wel te zeggen dat er hier een verband is tussen het afwijken van Asa en oorlogen die zijn deel waren en ziekte die doorbreekt in zijn hart, in zijn lichaam. Aangrijpend, hè? Yahweh is genadig. En dat wijs je dan gewoon af. Wat denk je nu? Onbegrijpelijk, zegt die Asa. Ik had het in mijn leven niet laten gebeuren. Ik zou niet woedend worden. Ik zou die man niet in de gevangenis zetten. Ik ben blij met een scherpe prediking in Berea, Ermelo. Daarom zit ik hier. Daarom ben ik betrokken bij deze gemeente. Zeg het maar, Heer, want ik weet toch dat u het beste met me voor heeft. U bent Yahweh. U bent genadig. Zo ken ik u. Dus alles wat u tegen me zegt, daar heeft u het beste mee voor. Zit je zo vanmorgen hier? Dan zit je toch ontspannen? Spreek, o Heer, door uw heilig woord. En de waarheid zal mij vrijmaken in mijn denken, in mijn doen en laten. En de waarheid, de prediking, in betoon van geest en van kracht, zorgt ervoor dat ik niet alleen goed begin, maar dat ik straks ook, als ik op mijn sterfbed ligt, mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En ik dank voor die predikers die me bij de les gehouden hebben. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Ik hoop dat ik zo'n sterfbed krijg. Dat ik terugkijkend op mijn leven kan zeggen, Heere God, dank u wel voor de zieners die u op mijn pad hebt gestuurd. Dank u wel voor de genade die zich manifesteerde in mijn zwakheid. Uw kracht die zich openbaarde in de moeilijkste omstandigheden. En dat ik door 2 Kronieken 16 bij de les ben gehouden om met een volkomen hart u te dienen. U te kennen in al mijn wegen. Niet een zijspoor te gaan bewandelen omdat het hip is of trendy is. Maar om alle dingen te onderzoeken. En om in de pas met Jezus te blijven. Krijg je er al zin in? Om zo de Heer te dienen. En ja, daar hoef ik je toch niet toe aan te zetten. Het was een beetje ondeugend, hè, mijn begin. Als dit nou de namen van God zijn waar we over hebben gezongen, dan hoef je toch niet te zeggen, zou je de Heer ook niet met een toegewijd hart gaan dienen? Zou je hem ook niet voor de volle 100% gaan volgen? Dan zeg je, ik leg al die slapheid af. En ik zal geen uitnodiging doen hoor, maar misschien wil je hier wel je knieën gaan buigen en zeggen, Heer, ik ga een nieuwe toewijding aan u maken. Omdat ik zie wat het resultaat is. En als je dan ziet hoe die Asa sterft, dat ga ik nou niet behandelen. Maar ik vind het zo aangrijpend. Hij sterft in een occulte omgeving. Lees maar allemaal wat er staat. Hij had zijn bed gevuld met specerijen, verschillende soorten kruiden, gemengd volgens zorgvuldig bereid werk, vers 14. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Broeders en zusters. Dat het zo kan eindigen, aangrijpend of niet. Dat God zo genadig is je geweest. En misschien heb jij al wel 1, 2, 3 of 4 kansen in je leven gehad. Misschien heb je al 4 zieners of 5 zieners op je weg gehad. En is dit vanmorgen de 6e? Hoe is je reactie? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. De Heer kent je hart. Hoe reageer je nu op? Prijs de Heer als je vandaag mag zeggen, Jacques, ik leef toegewijd aan de Heer. Dat is zijn genade in je. Prijs hem daarvoor. Dank hem daarvoor. Maar het is wel een wake-up call vanmorgen. Aan hen die ingezonken zijn. En die zeggen, als ik eerlijk ben, ik moet een nieuwe toewijding gaan maken. En weet je, het gevaar loop je. Want ik heb mijn eigen hart dat je het altijd bij een ander legt. Of bij een oudste, of bij die, of bij die, of met degene wie je leeft. Maar ik hoorde ooit een mooie uitspraak. Het probleem van het hart is het hart van het probleem. Het probleem van het hart is het hart van het probleem. Asa, hij had de sleutel gekregen. Heel eenvoudig. Hij hoefde er niet veel voor te doen. Hij hoefde niet in de hemel op te klimmen of in het dodenrijk af te dalen. Hij hoefde slechts zijn hart volledig voor de Heer open te stellen. En te zeggen, Heere God, hier ben ik met huid en haar, met hart en ziel, voor de volle 100%. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik wil gans geheel de uwe zijn. En dan durf ik met mijn hand op het woord van God te zeggen, als dit je leven is, als dit je keuze is vanmiddag, dan durf ik te garanderen dat de kracht van God je deel zal zijn. Waarom? Omdat dat de belofte is van 2 Kronieken 16 vers 9. Dat zeg ik niet. Dat zijn de woorden van God. Dat zijn de beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En er zijn vandaag heel veel mensen die de kracht van God niet ervaren. En ze gaan het zoeken in allerlei kringen. Bij allerlei mensen. Ze zoeken de manifestaties op. En ze denken, nou zal het mijn deel worden. Maar weet je waar ze aan voorbij gaan? Aan hun eigen hart. En het probleem van het hart is het hart van het probleem. Je kan het overal zoeken, in allerlei kringen, om meer van de kracht van God te gaan ervaren. Maar als jouw hart niet toegewijd is aan God voor de volle 100%, in welke kring je ook komt, je zal de kracht niet gaan ervaren. Het is zo eenvoudig het evangelie, hè? De Heer Jezus, hij kwam met een volledig toegewijd hart. Aan zijn vader, aan het Joodse volk en aan de heidenvolken. En we belijden vanmorgen. Heer Jezus, we hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad en omdat u zich volkomen aan mij hebt toegewijd. Heeft u het recht, vanmorgen zie ik het. Hier ben ik. Ik geef me wederkerig ook aan u. Weet je, dan is het in Berea, Ermelo, geen duw- en trekwerk meer. Maar dan sta je klaar om te dienen. Dan ben je betrokken, niet aan de rand, maar in het centrum van de gemeente. Er zijn te veel mensen aan de rand van de gemeente. Die kijken, die vinden van alles. Ik ben oudste in mijn gemeente, dus ik weet waar ik het over heb. Maar dan zeg je vanmorgen, als je toegewijd bent, Heer, hier ben ik. Zet me maar in, ik wil u dienen, ik wil u kennen in al mijn wegen. Ik vertrouw u voor de volle 100%. Ik begrijp u niet altijd, mag je ook zeggen. Maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. Want wie God vertrouwt, de Bijbel zegt, zal niet beschaamd uitkomen. En ik hoop voor u, voor jou, en ik bid voor u, voor jou en voor mezelf, dat de tijden van beproeving tijden zijn waardoor ik geestelijk verdiept zal worden in de toewijding aan de Heer. Dat het mij dichter bij hem brengt. En daar hebben we ook elkaar voor nodig. Dat we elkaar stimuleren om te volharden in de navolging van Jezus. Ook als het moeilijk is. En daarom. De keuze die Asa maakte is een fundamentele. Want hij heeft de hoge prijs betaald om zijn vertrouwen te gaan stellen op een wereld buiten God. En de prijs zal hoog zijn. Als we ons vertrouwen op van alles en nog wat gaan stellen buiten Jezus. En Asa is voor ons een voorbeeld. Wie meent te staan? Zie toe dat hij niet vallen. Geestelijke hoererij, broeders en zusters. De kracht van de geest zal uit je leven wijken. Maar daar waar toewijding is, zal je de kracht van de geest sterker gaan ervaren. En daarom sluit ik af met een tekst uit 1 Petrus 1 vers 13. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Amen.